Behulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen, Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, vers 2. Versen 1 tot en met 19, Genesis 22, vers 1 tot en met 19, en het tweede gedeelte is Hebreeën 11, vers 8 tot en met 19. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 19. Vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, waarna we met elkaar zingen, Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schriftlezing is Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac, zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer. En maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ten plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter hem was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens. En zij maakten zich op en zij gingen tezamen naar Beerseba. En Abraham woonde te Beerseba. Vervolgen we nu de schriftlezing bij Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten had, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden. Want hij had hen een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting willen we elkaar zingen. Psalm 146, de versen 3, 4 en 5. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146, vers 3, 4 en 5. gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 11. En daarvan de versen 8 tot en met 10 en vers 17 tot en met 19. We noemden nu Hebreeën 11, vers 8 tot en met 10. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac, Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dan vers 17 tot en met 19. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot de welke gezegd was: in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanavond, gemeente, over het geloof van Abraham. Het geloof van Abraham. Vier gedachten. In de eerste plaats geloofsgehoorzaamheid, vers 8. Vervolgens geloofsverwachting, vers 9 en 10. Daarna geloofsbeproeving, vers 17 en 18. En tenslotte geloofszaligheid, vers 19. Dus het geloof van Abraham, geloofsgehoorzaamheid, geloofsverwachting, geloofsbeproeving en geloofszaligheid. Misschien dat iemand denkt van ja, maar u gaat toch Abraham niet preken? In de prediking moet het toch gaan over de Heer Jezus Christus. Hij is toch het voorwerp van het geloof. Hij moet toch gepreekt worden. Nou, dat is op een bepaalde manier ook zo. Alleen je kan dat ook wel te snel zeggen. En soms hoor je dat onder jongeren, soms ook onder ouderen, dat ze iets te snel zeggen dat het meer over de mens gaat dan over wie Christus is. Nou, daar zou een gevaar kunnen zijn. En tegelijkertijd, de Heere heeft heel nadrukkelijk al die geloofshelden in Hebreeën 11 ons voorgehouden. Daar heeft hij een bepaalde bedoeling mee. De kanttekenaren die hebben dat goed onder woorden gebracht. Zij zeggen: om tot standvastigheid in het geloof te bewegen, beschrijft de Heer het geloof met zijn eigenschappen en zijn werkingen. En dat is denk ik het doel. Waarom zou de Heer dat anders doen? Trouwens, al die geschiedenissen met hoe hij in het leven van zijn kinderen werkt en hoe hij hen door het leven leidt, dat zijn allemaal voorbeelden voor ons. Hoe de Heere in mensen, in verloren zondaren werkt en hoe hij hen leidt en hoe hij hen regeert. Om tot standvastigheid in het geloof te bewegen, beschrijft hij het geloof. Opdat wij ons daar aan spiegelen zouden. Opdat wij die eigenschappen en die werkingen van dat geloof, opdat we die zouden herkennen. Ik denk dat we daarom ook mogen zeggen dat we met elkaar dat schriftuurlijke, bevindelijke ook lief hebben. Als het goed is. En dat we, wanneer we ons daarin herkennen, en wanneer we ook ervaren mogen dat wat de Heere in die geloofshelden deed, ook in ons deed, dat we het werk van Gods geest ook op mogen merken. We zouden kunnen zeggen in Johannes 8 vers 39... dat de Heere Jezus daar ook nog een onderstreping geeft met betrekking tot Abrahams geloof. Hij zegt daartegen de Joden die naar hem geluisterd hebben: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Dus als u nu echt het geestelijke zaad is van Abraham, als u dat nu echt bent, dan komt dat openbaar in datgene wat u net als Abraham doet. Maar moet het dan precies heen gaan als bij Abraham? Nou, ik denk dat de Heer Jezus dat niet zegt. Maar misschien dat we die vier gedachten wel herkennen. Geloofsgehoorzaamheid, geloofsverwachting, geloofsbeproeving en geloofszaligheid. We willen er met elkaar over nadenken en ik hoop dat u het mag herkennen. En dat u daardoor, door het woord als het ware, ingesloten wordt. Bij uw naam wordt genoemd. Eerst geloofsgehoorzaamheid. Door het geloof is Abraham geroepen zijn de gehoorzame geweest om uit te gaan. Vers 8. En jongens en meisjes. Abraham die woonde in een gebied ergens in het huidige Irak waarschijnlijk. Daar was Ur der Galdeën. In die stad woonde hij in Ur. En dat was een heidense stad. Waar de afgoden gediend werden, hemellichamen werden aangebeden. Een van de belangrijkste goden schijnt de maangod te zijn, Nana. En men verwachtte dat die hemellichamen hen zouden kunnen helpen in het dagelijkse leven. En zo diende Abraham met zijn familie de afgoden. We kunnen dat ook lezen in Jozua 24. Dat de familie van Abraham de afgoden diende. Aangrijpend gemeente. De Heere heeft in tijden van Noach de hele aarde, de mensheid weggevaagd. Vanwege de zonde en de ongerechtigheid. En dan is de godvrezende Set, de zoon van Noach, die heeft in dat gebied rondom Irak heeft hij gewoond. In Gods vrees. En nu lijkt er niets meer van over te zijn. Een ontzaggelijk streng oordeel van God. En nu? En daarom, gemeente, dat is nu de mens. Jongelui, dat is de mens. En we hoeven er ook niet vreemd op te kijken. Als zo'n stad als Den Haag, dat de meeste mensen aan God nog gebod doen, zichzelf tot de norm zijn. Dat is de mens geworden, de van God afgevallen mens. In Adam. Altijd bij God weggaan. Altijd. De strengste oordelen kunnen komen, we lezen het ook in het Oude Testament. De Heere stuurt een leger. Zijn volk wordt getuchtigd. En men roept uit de ellende tot God, de Heere. Red hen weer, bevrijd hen weer, bewijst hen weer genade. En een korte tijd later en ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Zo zijn wij geworden, wij allemaal. Dus niemand hoeft naar een ander te kijken. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat is ons bestaan. En zo leeft Abraham in goddeloosheid, met afgoden. En dan op een dag, dan klinkt de stem van de Heer. Abraham, ga uit uw land en ga uit uw vaders huis en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Komt die stem vandaan? En wie is dat? Wie spreekt er tot hem? Gemeente, de stem van de Heere klinkt in het leven van Abraham op een manier waarbij Abraham in één keer overtuigd is dat dit de stem van God is. Het kan voor hem niet anders. Dat is niet de maangod, niet andere hemellichamen, welke af. Nee, dit is de stem van de enige ware God. En wie die God is, dat weet hij niet. Maar dat het de enige ware God is, daar wordt hij direct van overtuigd. Abraham, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen. Maar moet ik dan mijn familie verlaten en deze stad verlaten en mijn prachtige huis. Men woonde daar schijnbaar in gemetselde huizen. Hoe moet dat dan? En hoe ga ik dat dan tegen Sarah vertellen? Misschien heeft hij er wel een paar dagen mee rondgelopen. Zo van, hoe moet dit? Hoe ga ik dat vertellen? En hoe ga ik Sarah overtuigen? En hoe krijg ik haar zover dat ze met me meegaat? En hoe ga ik dat tegen mijn familie vertellen? En wat zal ze dan gaan vragen? Misschien zegt ze wel van, ja, maar welke God heeft... Heeft Nana dat tegen je gezegd? Heeft Nana niet tegen me gezegd? Ja, wie is die God dan? Dat weet ik niet. Ik weet maar één ding, dat is de stem van God geweest. En ik kan niet anders dan deze stem gehoorzamen. Ja, maar hoe betrouwbaar is dat dan? Wat haal je in je hoofd? Misschien heb je een stem gehoord die er helemaal niet is. En hoe kun je dan zomaar verlaten? Met je familie en al je gewoontes en je goden en alles. Je kan toch niet zomaar weggaan hier? Straks breng je nog een vloek over de familie. Straks gaan onze goden die familie nog straffen. En waar gaan we dan heen? Ja, dat weet ik niet. Die stem heeft gezegd, God heeft gezegd, dat hij de weg zal wijzen en dat hij me zal brengen naar het land waar hij wil dat ik zal zijn. Dus je weet ook nog niet waar je naartoe gaat. Nee, dat weet ik niet. Ja, hoe kom je zover, Abraham? Wij zouden het een dwaas hebben gevonden. Bij het horen van die stem, gemeente, zijn direct alle afgoden waardeloos geworden. En is hij overwonnen door de kracht van, van die stem, doordat die stem naar binnen ging, doordat die stem hem overtuigde. Hij is overtuigd geworden. Die stem die heeft hem geraakt, ingewonnen. Abraham, die gaat er weg. Hij verlaat alles wat hij heeft. Wat een ontzaglijke keuze, wat een enorme stap maakt hij. En gemeente, hoe was dat ook alweer? Indien gij Abrahams kinderen waart. Dus als u nu een geestelijk kind van Abraham bent, dan is er een moment gekomen in uw leven dat u ook die stem bent gaan volgen. Ja, maar hoe moet ik dat dan vergelijken? Ja, dan komt er een ogenblik dat de stem van God door middel van zijn woord, wat tot je komt, tot u komt, of vanaf de kansel tot u komt. Wij geloven dat dat de stem van God is, niet de stem van een mens. Nou, er zijn dan elementen van een mens bij, maar daar doorheen klinkt de stem van God. En die roept u, jou en mij op om ons te bekeren. Verlaat de slechtigheden. Verlaat nu alles wat uw hart kan bekoren in deze wereld. En volg mij. En zoek mij. En doe de zonde weg uit uw leven. En de afgoden weg uit uw leven. Alles waar uw hart aan vastzit, wegdoen uit uw leven en mij volgen. En? Heb u dat al gedaan? Heb u dat al gedaan? Nou, ik vraag niet of u netjes geïnformeerd bent. Of dat u netjes naar de kerk toe komt. Nou, dan kan je nog gewoon helemaal met je hart aan de wereld vastzitten. Nee, is er nu een hele nadrukkelijke keuze gekomen. Bijvoorbeeld zoals Mozes. Verkiezende met het volk van God kwalijk behandeld worden, liever kwalijk behandeld worden, dan voor een tijd de genietingen van deze wereld. Weg sport, weg wereld, weg muziek van deze wereld, weg mode, weg materialisme. En nu gericht op dat koninkrijk der hemelen, op dat koninkrijk van God. Op dat woord van God. Op de beloften van God. Hebt u zijn stem al gehoord? Nou, die hebt u al gehoord. Maar is die stem nu al zo naar binnen gegaan dat je niet anders meer kon? Dat u niet anders meer kon? Dat is de vraag. Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Indien u echt een christen bent, ja, maar mag toch komen zoals je bent. Nou, dat is ook zo. En als de Heer in je hart en in uw leven gaat werken, dan kom je ook zoals je bent. Dat is die verloren zoon, die kon zich niet meer opknappen, kon geen nieuwe kleren kopen. Die ging in zijn lompen stinkend naar de zwijn en ging hij naar huis toe. Hij bleef natuurlijk niet wie die was. Soms denk ik dat een jongere of een oudere dat bedoelt. Dat hij bedoelt met je mag toch komen zoals je bent, dat hij het liefst wil blijven wie die is. Nou, dat is... We lezen nergens in de Bijbel dat hoeren, tollenaren, zondaren en zo die aan de voeten van de Heer Jezus zitten, dat die hoeren, tollenaren, zondaren bleven. Nee, die gingen dat verlaten. Net als die verloren zoon. Die verlieten dat vergelegen land. Die verlieten alles. En die gingen terug naar huis. Die gingen die beweging maken naar huis. Indien gij Abrahams kinderen waart. Indien u een echte christen bent. Dan verlaat u de slechtigheden. Dan verlaat u de zonde en de ongerechtigheid. Dan wordt dat je strijd. Dan wordt dat uw strijd. En als je daarin worstelt en zoekt, wat is het dan een wonder als de Heere zegt, ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ga maar Abraham. Ik zal je leren. Ik zal je onderwijzen. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ga maar. Je weet niet waar je komen zal. En dat gebeurt ook. Soms dan wordt een jongen of een meisje door de Heere bekeerd, of een man of een vrouw. En die gaat alles wegdoen en die gaat alles opruimen wat in de weg staat om de Heere te zoeken en te dienen. En die weet nog niet waar die terecht zal komen en hoe het allemaal goed moet gaan komen. En waar die uiteindelijk zal zijn, weet hij allemaal niet. En toch komt die keuze er. En toch gaan ze. En toch nemen ze dat woord en toch gaan ze dat onderzoeken, biddend of de Heere de weg wil wijzen. Geloofsverwachting, onze tweede gedachte. Hij moet naar die plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. We hebben dat gelezen in vers 9. Door het geloven zijn inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond, in tenten gewoond met Isaac, Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Hij heeft de belofte die de Heere gedaan heeft omhelst. Zij hebben die belofte niet verkregen, maar van verre gezien en omhelst en geloofd. Wat is dat, die belofte? Nou, al die beloften die de Heere gedaan heeft, ook aan Abraham, die vloeien voort uit de moederbelofte. Dus de moederbelofte, dat is de eerste belofte die de Heere gedaan heeft aan Adam en aan Eva. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En zelfs op de kop vermorzelen. En gij zult de verzenen vermorzelen. Wat de Heere daar belooft is, ik zal u, die u zelf in de macht van de duivel hebt gebracht, ik zal u er weer uit verlossen. Ik zal de macht van de duivel breken. Ik zal de duivel verslaan, zijn kop vermorzelen. En ik zal u terugbrengen in mijn gemeenschap. Even kort samengevat is dat eigenlijk de inhoud van die belofte. En alle beloften die daarna volgen. En bij die beloften hebben Abraham, Isaac en Jacob geleefd. Daar zijn ze op gericht geworden. En natuurlijk, Abraham die heeft steeds duidelijker gezien. En is steeds sterker gaan geloven dat de Messias geboren zou worden uit zijn nageslacht. En hij heeft zo uitgezien naar de geboorte van een zoon. Dat is een leven geworden. Want als die geen zoon zou hebben, dan zou die belofte niet vervuld worden. En het feit dat hij daar zo op gericht is geweest, dat verklaart dat hij wist dat als die belofte in vervulling zou gaan, dan zou die teruggebracht worden in de gemeenschap met God. Dan zou hij zalig worden. Dan zou die stad komen die fundamenten heeft, dat hemelse Jeruzalem. En hij is erop gericht geworden. Hij gaat naar die plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Hij gaat weg. Sarah gaat met hem mee. En vader Tera gaat ook mee. En Lot en zijn gezin gaat ook mee. En dan reizen ze. En dan komen ze ergens aan de rand van Irak, daar is een plaats Haran, en dan blijven ze daar om welke reden ook hangen. We weten het niet goed. En ja, misschien dat de Heer dat ook naar zijn raadsplan zo uitgedacht heeft, want hij moet ook nog waarschijnlijk van zijn vader af. Zijn vader die sterft daar uiteindelijk. Wellicht hebben ze daar nog zo'n 5 jaar geleefd. En dan komt de stem van de Heer opnieuw. Ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. En dan gaat hij. En uiteindelijk komt hij dan in Kanaan. En we slaan er een aantal dingen over. Er zijn natuurlijk heel veel geschiedenis van Abraham bekend. En als hij daar in Kanaan komt, dan is dat land in bezit van volken en stammen. En hij heeft die belofte niet verkregen, maar wel gezien en geloofd en omhelst. Het is niet zijn erfdeel geweest en hij kan dat ook zelf niet in bezit nemen. Nee, hij moet wachten op de Heer. Hij heeft er niet voor gestreden. Hij heeft daar als vreemdeling gewoond. Ze hebben beleden gasten en vreemdelingen te zijn. Dus het is wel het land van de belofte, maar het is niet zijn eigendom geworden. De belofte niet verkregen hebben. Hij moet door het geloof wachten en verwachten. Een inwoner, door het geloven zijn inwoner geweest in het land der belofte. Of je zou kunnen lezen, bijwoner. En ze hebben beleden gasten en vreemdelingen op de aarde te zijn. Abraham heeft moeten leren er heel dichtbij te zijn en de belofte gezien, maar niet verkregen. Gemeente, zo gaat de Heer ook nog wel eens met zijn kinderen om. Dat ze het zien liggen en dat ze daarnaar hunkeren, dat ze er naar uitzien dat de Heer die toepassing geeft en dat de Heer dat heil schenkt, toepast, geeft, toerekent. En dat ze toch lang in die bekommering blijven. Het niet hebben. En toch die belofte, waardoor ze aan blijven houden. Gemeente, dat hebben Abraham, Isaac en Jacob op een bijzondere manier gehad. Jongelui, ik heb me wel eens afgevraagd, hoe is dat toch? Is Jacob nu wel een kind van God geweest? Als je nu zo op die manier die zegen wil hebben. De vervulling van de belofte wil hebben. En als die geboren werd, dan is dat natuurlijk onbewust, maar dan grijpt hij al naar de hiel van zijn broer. En na verloop van tijd, als ze ouder worden en ze hebben van Isaac en Rebecca gehoord wat die belofte is en hoe er eenmaal de Messias zal komen enzovoort. Dan zijn ze daarop gericht geweest, Jacob in ieder geval is er zo op gericht geweest. Dat hij die eerste geboortezegen wil hebben, zodat die belofte aan hem is. En dan ontfutselt hij dat eerste geboorterecht door die schotel linzenmoes aan zijn broer te verkopen. Wat is dat toch? En uiteindelijk dan bedriegt hij zijn vader net te doen alsof hij Ezo is. Wat is dat voor een jongen? Jongens en meisjes, jongelui. Eigenlijk zou het geweldig zijn als jullie zo zouden zijn. Maar één doel in je leven. Dat gold voor Jacob. Zijn hele leven lang, 40, 60 jaar oud. En dan voortdurend gericht op die zegen. Hij moest die zegen. Want de inhoud van die zegen was met God verzoend worden. Weer in de gemeenschap met God teruggebracht worden. Is het jou daarom te doen? Natuurlijk moet je dan niet doen zoals Jacob deed. Met dat kopen en bedriegen en zo. Maar wat is het een wonder als je zo daarop gericht mag zijn. Dat is nu het werk van Gods geest. Dan moet je die zegen hebben. Dan kun je zonder die zegen niet, dan blijft dat je maar bezetten, totdat de Heer je dat geeft. Ik hoop dat dat je leven mag zijn, of mag worden. En Abraham, hij heeft daar in tabernakelen gewoond, en hij verwachtte door het geloof die stad de fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God is. En hij zag daar overheen. Het ging niet om een aardse stad. En het ging niet om het aardse Kanaan. Ook. Maar het ging vooral om het hemelse. Om weer eens bij de Heere te mogen zijn. Om met die God. Wiens stem hij heeft gehoord. Waar hij langzamerhand steeds meer kennis van krijgt. Om die God te mogen kennen. Om weer in zijn gemeenschap teruggebracht te worden. En de beloften die hij kreeg van de Heer. Dat hij een zoon zou krijgen. En dat uit die zoon uiteindelijk de Messias, de zaligmaker, geboren zou worden. Die heeft hij omhelst. Daar is hij mee bezig geweest. En verwachtte die stad die fundamenten heeft. En dan gemeente. De beloofde Messias. Hoe zal die geboren worden als hij geen zoon heeft? Derde gedachte, geloofsbeproeving. Heere, ik heb geen zoon. Verschillende keren komt de Heere bij hem. En dan bemoedigt de Heere hem. En elke keer moet Abraham zeggen, Heere, ik heb geen zoon. En als ik geen zoon heb, dan wordt die belofte niet vervuld. En als die belofte niet vervuld wordt, ga ik nooit zalig worden. Hoe moet dat dan, Heer? En de Heer heeft verschillende keren die belofte vernieuwd. 25 jaar lang, keer op keer, heeft de Heer de belofte vernieuwd. Kijk eens naar de hemel, Abraham. Zie al die sterren, zo groot zal je nageslacht zijn. Bedenk eens het zand aan de oever van de zee. Zo groot en talrijk zal je nageslacht zijn. Maar Heere, neem dan Eliezer, mijn knecht. En neem dan uit zijn nageslacht. En dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zal worden. En de belofte vervuld zal worden. Nee, Abraham. Uit u zal die belofte vervuld worden. En dan moeten ze wachten, eindeloos, eindeloos. Sarah, als ze vertrekken uit Haran in 65, Abraham 75. En dan 25 jaar later. En in die tussentijd, dan proberen ze zelf nog die belofte te vervullen. Door te rommelen, eerst dus Eliezer aanbieden. Nee, Abraham, uit u. En dan zegt Sarah, van neem dan Hagar. En als zij dan een zoon krijgt, dan is dat toch ook jouw zoon. En dan wordt die belofte toch vervuld. En zo gedacht, zo gedaan. En het lijkt te slagen. 13 jaar lang heeft Abram gedacht dat het voor elkaar was. Dat het gelukt is. En dan gaat de Heere weer naar hem toe. Ja maar, Abram, Ismaël is niet de zoon van de belofte. Sarah zal u een zoon baren. En dan uiteindelijk gemeente, met alles wat er nog speelt rondom Hagar en Ismaël en zo, krijgt hij een zoon die Sarah baart. Sarah, die dat niet meer geloven kan. Als je 65 jaar oud bent en je hebt heel vaak tot de maan God gebeden en misschien wel andere hemellichamen aangeroepen om zwanger te worden, om een kind te krijgen. Maar ze was gewoon onvruchtbaar. 65 jaar oud en dan 25 jaar later zul je dan nog een kind baren. Als de Heere bij de tent van Abraham komt, die drie mannen. En hij gaat vertellen dat omtrent in deze tijd van het leven, een jaar later, dat ze een zoon zal baren, dan lacht ze. En misschien wel gemeente, want wij, het lijkt er niet op dat ze dat spotten doet. Maar ze kan het niet geloven. Misschien is het meer smart geweest. Een smartenlach. Een lach met verdriet en tranen in haar ogen. Dit is nu al zo vaak beloofd. Dit gaat nooit gebeuren. Ik ben onvruchtbaar. En mijn baarmoeder is ook nog verstorven. Het gaat mij niet zo meer als de gang der vrouwen. Dus het kan helemaal niet meer. En gemeente, dan ontdekt de Heer haar en je hebt gelachen. Nee, ik heb niet gelachen, dan liegt ze daar nog bij. En dan zou je bijna denken, dat de Heere haar zou straffen. En wat doet de Heere? Nee, hij herhaalt die belofte. Dat ze na een jaar een zoon zal baren. En dan heeft ze waarschijnlijk dat geloof gekregen waarover wat we kunnen lezen in vers 11. En door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Nou, dat lijkt helemaal niet overeen te komen met de geschiedenis als we die lezen uit Genesis. Maar de Heere zegt dit in zijn woord. Hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Die laatste belofte lijkt dan zo nadrukkelijk naar binnen te zijn gegaan dat ze niet anders meer kon dan geloven. En dan wordt Isaac geboren. En in hem zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. De Heere Jezus zegt in Johannes 8. Hè, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Hij zegt nog meer tegen hen. Abraham uw vader heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien. En is verblijd geweest. En wat heeft Abraham dan gezien? Gemeente, hij heeft gezien toen Isaac geboren werd. En toen hij dat jongetje in zijn handen kreeg. Dat uit hem de Messias, de Heere Jezus Christus, geboren zou worden. En natuurlijk kende hij die naam niet. Maar wel dat in hem die belofte vervuld zou worden. En de Heere Jezus zegt, zo heeft hij in Isaac mij gezien en is verheugd geweest. Met verheuging verlangd naar mijn komst en is verblijd geweest. Hij heeft mij gezien. Gemeente, als Abraham Isaac zag, dan kreeg hij hem als het ware als een onderpand van zijn zaligheid. Als een verzekering, zo zeker als je Isaac ziet, zo zeker zal de Messias geboren worden. Zo zeker zul je zalig worden door zijn zaligmakend werk. En hoe dat allemaal zou worden, maar dit is wel de kern die hij heeft mogen geloven. En mogen omhelzen. Van verre gezien. En geloofd. En omhelst. En gemeente, dan gaat de Heere Abraham verzoeken. Jongens en meisjes, als de duivel je verzoekt, dan heeft hij maar één doel. En dat is dat je verleid wordt om bij de Heere weg te gaan en om dingen van de wereld te doen. En uiteindelijk je ondergang. Dat is zijn doel. Dat je ten onder gaat, dat je verloren gaat, dat is zijn doel. Met al het begeerlijke van deze wereld. Heb je dat al in de gaten? Heb je al in de gaten dat je met het plezier, met de muziek van deze wereld, en sport en spel en al die dingen die de wereld je biedt, dat je daar zo in op kunt gaan dat je uiteindelijk daarmee en daarin verloren gaat? Geloof je dat? Of probeer je dat te relativeren en goed te praten. En je mag toch ook wel wat en zo. En dan, nou ja, dat is de mens eigen. Of je nu jong bent of oud. Wij zijn eindeloos bezig om te relativeren, goed te praten, te nuanceren. En dat zo in ons voordeel dat we gewoon toch een beetje ons plezier en onze gang kunnen gaan. Dat is ons leven. De Heere gaat Abraham verzoeken. En dan is verzoeken niet met de bedoeling om hem ten onder te brengen. Maar het is eigenlijk beproeven. Zo zouden we het eigenlijk moeten zeggen. En als de Heere een mens beproeft. Als de Heere zijn kinderen beproeft. Dan doet hij dat om hun geloof te oefenen. Te versterken. En genade te vermenigvuldigen. Dat is de bedoeling daarvan. Abraham, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer. Huiveringwekkend. Kan de Heere dat vragen van Abraham, Nooit heeft de Heer een mensoffer gevraagd. Voor Abraham niet en na ook niet. Dan alleen het offer van zijn enige zoon. De Heer heeft ook een gruwel aan mensoffers. Hoe kan de Heer dit nu vragen? Klopt dit wel? Maar het gaat vele malen verder, gemeente. Want Isaac was het onderpand van zijn zaligheid. Hebben we zojuist gezegd. Als Abraham Isaac zag, dan was hij verzekerd. Deze, uit deze zal de belofte vervuld worden. En die komen zal, die zal mij zalig maken. En die zal mij weer in de gemeenschap met God terugbrengen. Als hij Isaac zag, was dat elke keer een bewijs dat hij zalig zou worden. Een verzekering dat hij zalig zou worden. En nu moet hij dat onderpand van zijn zaligheid teruggeven aan de Heer. Moet hij het onderpand van zijn zaligheid gaan offeren. Heeft God berouw gekregen van zijn belofte? Heeft hij berouw gekregen van het heil dat hij beloofde? Wat gebeurt hier? Calvijn zegt, hij moet het bewijsstuk van zijn zaligheid in het vuur werpen. Zou dat kunnen, gemeente? Weet u? Isaac was natuurlijk ontzaggelijk belangrijk. Niet alleen omdat het zijn zoon was en omdat hij hem lief had en omdat hij. Maar vanwege de zaligheid. Heel belangrijk. Misschien dat er in uw leven, in jouw leven, momenten zijn die je nooit meer vergeet omdat de Heere zo nadrukkelijk je stilgezet heeft, je een halt heeft toegeroepen, je veranderd heeft. En van het zoeken van de dingen van deze wereld bent gaan zoeken de dingen die boven zijn. En dat je er ook wel momenten van aan kan wijzen in Gods woord, waardoor de Heer gesproken heeft en waardoor je niet meer verder kon in de zonde. En ook bemoedigd heeft. Misschien dat er wel momenten zijn in je leven waarbij je vastliep en dat je niet meer zelf terug kon keren tot de Heer en niet meer goed kon maken met de Heer. En dat de Heer het behaagde om zijn zoon in je leven te openbaren. Dat je zag dat in hem, dat je in hem zalig zou worden. Dat er echt een heel aantal dingen met betrekking tot die geestelijke gang door jou, door u genoemd kunnen worden. Hoe zou dat voor u zijn als de Heer dat nu eens allemaal weg zou nemen? Want eigenlijk gebeurt dat bij Abraham. Stel nu dat hij doorgaat en dat hij Isaac moet offeren. En Isaac sterft en hij heeft geen zoon meer. Is hij voor niks weggegaan uit Ur der Chaldeeën? Is hij voor niks verder gereisd van het Haran? Dan is hij voor niets daar zo in het land der belofte gekomen. En heeft hij voor niets die altaren gebouwd. Heeft hij voor niets gehoopt. Heeft hij voor niets verwacht. Heeft hij voor niets bezig geweest voor Gods aangezicht. Is alles te vergeefs geweest. Blijft er niets van over. Als dat bewijsstuk van zijn zaligheid, Isaac in het vuur zal omkomen. Als hij daar op dat altaar moet sterven. Als de Heer dat nu van u weg zou nemen. En hij beproeft uw geloof. De kracht gaat eruit. De overtuiging gaat eruit. En je voelt dat er nog heel veel van die begeerte naar de wereld. En materialistisch en zo overblijven. En op een gegeven moment maak je de balans op. En dan lijkt het wel alsof er niets meer is. En dan komt de boze. En allerlei influisteringen. Allerlei gedachten. En dan zelfs zo dat je aan alles nog gaat twijfelen. Terwijl je misschien wel angstdrager bent geweest. Terwijl je misschien wel in de familiekring erover gesproken hebt. En als je in de stilte bent, helemaal alleen, dat de vertwijfeling je zo overmand. En de dat die keuze die je ooit maakte en die tranen ooit en die bemoedigingen en die vertroostingen en het houvast aan het woord en dat van verre zien en geloven en die ene persoon waar je toch echt wat van gezien hebt en die je mocht omhelzen en dat die persoon, dat de Heer Jezus Christus je zalig zou maken en dat je... En het lijkt allemaal weg te hebben. Het lijkt toch alsof er niets meer van overblijft. Zou het kunnen? Weet je, zo gaat Abraham richting Moria. In gehoorzaamheid. Want één ding weet hij ook. Dat als hij de Heere niet gehoorzaamt, dan weet hij zeker dat het niet goed gaat. En hij gaat die gang, ondanks al die vertwijfeling, door het geloof. Hij staat hier in de rij van de geloofshelden. En hij is ervan overtuigd dat God bij macht is om zijn zoon uit de dood te verwekken. En zo gaat hij. Met al zijn vragen en met al zijn raadsels. En gemeente, hij weet niet of de Heere dat zal doen. Hij gaat in geloofsgehoorzaamheid. Hij gaat hem offeren, zijn zoon. En hij weet dat de Heer hem uit de dood kan verwekken, maar hij weet niet of de Heer dat zal doen. Gemeente, soms kunnen we goedkoop en gemakkelijk over vertrouwen spreken. Ja, maar je mag toch geloven, we hebben toch een God van wonderen en hij kan toch wonderen doen. Natuurlijk. En als u dan een zorgen hebt in het gezin of om uw gezondheid of om de gezondheid van uw man of van uw vrouw. En mensen zeggen dat. En u mag door het geloof leven. Dan weet u ook dat de Heer bijzondere wonderen kan doen. Maar u weet niet wat de Heer goed acht voor u, voor jou en voor mij. En zijn weg is de beste weg, ook als een man of een vrouw of een kind wegneemt. En daarom gaat het er niet om of wij overtuigd zijn dat het allemaal wel goed zal komen. Nee, het gaat er om of we nu, hoe de Heere het ook zal doen. En welke weg hij ook met u gaat, om dan achter de Heere aan te mogen komen. In het geloof dat zijn weg volmaakt is. En dat zijn weg de beste weg is. Door het geloof wist Abraham dat uit Isaac de zaligmaker geboren zou worden. En in die geloofsgehoorzaamheid weet hij dat de Heer alle beloften daar op het altaar zou kunnen laten eindigen in de dood. En hij weet ook dat de Heer bemacht is om zijn zoon uit het leven, uit de dood te verwekken. En hij gaat in gehoorzaamheid, in overgave aan de weg die de Heer met hem gaat. Hij mag volgen, gemeente. 3 dagen is hij onderweg. Misschien had hij die weg wel sneller kunnen maken. En misschien heeft hij tegen Sarah wel helemaal niets gezegd. En dan gaat hij, gemeente. En geloof maar dat deze weg een weg van beproeving is geweest en van aanvechting. De gedachten vermenigvuldigen. Heere, als hij sterft op dat altaar, als ik hem moet slachten, wat zult u dan met uw grote naam? Wat zult u dan met uw eer? Wat zult u dan met uw woord? Wat zult u dan met uw belofte? Wat zult u dan met die stad die mijn fundamenten heeft? Wat zult u dan met die beloofde Messias? Ik heb met verheuging verlangd naar uw dag, dat ik die dag mocht zien. En ik heb hem in Isaac, heb ik hem gezien, de Christus de Schriften. En ik ben verblijd geweest en moet nu alles op het altaar sterven. Gemeente, in deze beproeving wordt het geloof geoefend en Gods genade vermenigvuldigd. Altijd weer. indien gij Abrahams kinderen waart. Zo zoudt gij de werken Abraham doen. Indien u een christen bent. En niet ieder zijn weg is, is hetzelfde. En toch heel veel van die momenten. Geloofsgehoorzaamheid, geloofsverwachting, geloofsbeproeving. Kennen Gods kinderen heel verschillende omstandigheden. Maar je herkent elkaar in de worsteling, in de strijd. En hij die de belofte ontvangen heeft, heeft zijn enige geborene geofferd. Bijzonder. Daar gaat hij. En zo komt hij bij het gebergte Moria om zijn zoon te offeren. En dan tenslotte geloofszaligheid. Dan willen we eerst met elkaar zingen. Psalm 77. En misschien om de tijd toch een beetje in de gaten te houden. 77. Eén vers. Laten we dan alleen het zesde vers zingen. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? En wat er verder volgt. 77 vers 6. Zaligheid. Die derde dag, dan hief Abraham zijn ogen op en hij ziet in de verte de plaats waar alles zal eindigen in de dood. Waar de zaligheid, waar de gesmaakte vreugde allemaal op zal gaan en roken. Toch gaat hij verder. Hij neemt Isaac mee de berg op en laat de knechten met die ezel beneden. En dan de gemeente. Door het geloof, overleggende bij zichzelf dat God bij macht is om zijn kind uit de dood te verwekken. En dan wordt zijn geloof nog dieper beproefd als Isaac zegt, vader, hier het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Een jaar of 17 verwachten we dat hij oud is geweest, Isaac. En dan mag Abraham ook door het geloof, in al zijn strijd, in al zijn worsteling, mag hij zeggen, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En meent, en dan komen ze op die plaats. Dat moet toch voor Isaac heel wonderlijk geweest zijn. Wat gaat zijn vader nou toch doen? Hij gaat een altaar maken met stenen en hout erop. En dan zonder een offerdier. En gemeente, wij geloven dat daar vader en zoon allebei de Heere vreesden. Abraham, maar ook Isaac. Als jonge jongen heeft hij de Heere al mogen dienen en vrezen. Dus we verwachten niet dat Abraham zijn zoon Isaac ineens wild heeft beetgepakt en hem op dat altaar heeft gedwongen. Nee, ik denk, gemeente, dat vader Abraham met zijn jongen is gaan zitten, jongen gaan zitten. Ik moet je wat vertellen. 3 dagen geleden, in de nacht voorafgaande daaraan, is de Heere bij me gekomen. En hij heeft mij de opdracht gegeven om jou te offeren. En ik weet niet wat de Heere daar nu mee wil. En ik weet ook niet wat de opbrengst daarvan moet zijn. Het enige wat ik maar kan doen is volgen en gehoorzamen wat de Heere van me vraagt. En ik weet ook niet wat er dan allemaal nog overblijft. En de keuze die maakt. En dat we naar Canaan zijn verhuisd. En dat we dat heidendom hebben verlaten. En dat we bij het altaar hebben gestaan. Waar het bloed gestroomd heeft. En dat de Heer een verbond met ons oprichtte. En de besnijdenis gaf als een teken van het verbond. En alles eindigt hier. En ik begrijp het niet, jongen. Ik kan alleen maar in gehoorzaamheid. En ik geloof, jongelui, dat Isaac zichzelf gegeven heeft. Hij zegt, vader, als nu de Heere dat van u vraagt, doe dat dan maar. En neem mij dan maar. En doe dan maar wat goed is in de ogen des Heeren. En weet je, toen heeft hij Isaac op dat altaar gelegd. En het zou rechtvaardig zijn, gemeente. Abraham had de Heere nu niet, kon de Heere niets aanbieden. Waardoor de Heere hem genade zou bewijzen. En het zou rechtvaardig zijn als de Heere die zaligheid die hij beloofd had, dat hij die van hem af zou nemen. Gemeente, er kan heel veel zijn in uw leven, in jouw leven. Wat je niet kan ontkennen. En wat de Heere u heeft geleerd of jou heeft geleerd. En waarvan je zekerheid hebt gekregen dat de Heere. Maar als de Heere dat nu eens weg zou nemen. En de Heere zou op een bepaalde dag zeggen van ik ben u nu zo zat. Met uw driften en met uw wereldgelijkvormigheid. En met uw hoogmoed en met dat kwaad spreken. En ik ben het zo zat met u. Zou de Heere dan onrecht doen als de Heere u weg zou nemen? Is het niet zo dat bij aanvang, maar ook bij voortgang, de mens uiteindelijk steeds dieper moet buigen en het wonder steeds groter wordt dat de Heer niet zat is? En dat de Heer zegt van, joh, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Zou de Heer gemakkelijk kunnen doen? En als de Heer Isaac van hem afneemt, gemeente, dan kan hij niet zeggen, als de Heer alle beloften in rook doet opgaan, kan Abraham niet zeggen. En daar legt hij zijn zoon, en die gewillig is geweest, verwachten we, op dat altaar. En dan gaat dat mes omhoog, en dan is Abraham zover dat hij zijn zoon zal doden en slachten. En dan klinkt die stem van zijn God weer uit de hemel, Abraham, doe hem niets, doe hem geen kwaad. Want nu weet ik dat gij uw zoon, uw enige geborene, mij niet onthouden hebt. En gemeente, dan mag Isaac van dat altaar afkomen. En dan is er in de struiken een ram, die kunnen ze dan nemen. Wat een wonder dat de Heere daar inderdaad voor gezorgd heeft, waar Abraham door het geloof over gesproken heeft, dat hij zichzelf een lam ten brandoffer zou voorzien. En dan mogen ze die ram slachten. Onbegrijpelijk. onbegrijpelijk wonder. Als de Heer dat nu doet in uw leven. Hij neemt alles van u af. En die ene naam, die ene persoon, Jezus Christus, die mag uiteindelijk overblijven. En de Heer die zegt van wat u nu met uw eigen zoon zou moeten doen. En dat nu alles zou sterven, alles zou eindigen in de dood. Dan zou ik geen onrecht doen. Maar dat is mijn heilsplan niet. Ik heb redenen genomen uit mezelf. Ik heb mijn eigen zoon niet gespaard. Waar u uw eigen zoon zou moeten slachten en dat alles zou sterven en alles zou verloren zou zijn. Daar heb ik besloten dat u dat niet hoeft te doen. En wat u zou moeten doen, zal ik doen. En hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar in deze wereld gegeven. En die hangt uiteindelijk aan het vloekhout van het kruis. En die spaart hij niet. En hij doodt zijn zoon aan het vloekhout. De volle toorn Gods over de zonde van verloren zondaren. Die komt op hem. En daar hangt hij in die Godverlatenheid. Waarom nou, meiden? Opdat verloren zondaren nimmer meer van hem verlaten worden. Daar hangt hij. Hij maakt zijn eigen zoon tot een vloekwaardig, tot een vloek. Omdat hij verloren zondaren met zegeningen zal vervullen. Hij doodt hem, opdat verloren zondaren behouden zouden worden. Voor de gemeente, dat door dat geloof van Abraham, wat of getekend wordt in die geschiedenis in Genesis, maar ook in Hebreeën 11, de Heere en wij dus uiteindelijk terechtkomen bij het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Die ene naam, Jezus Christus en dien gekruisigd. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Daar heeft hij het offer van Abraham niet voor nodig. Daar heeft hij uw offers ook niet voor nodig. Daar kan van u niets bij. Maar er hoeft ook niets bij. Zondaren gaan zalig worden omdat God zichzelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. En omdat hij zijn eigen zoon niet spaarde. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En als dezelfde geëist werd, werd hij verdrukt, werd hij aan het vloekhout van het kruis genageld. Om de zonde en de schuld over te nemen, de straf te dragen. De volle toorn van God. Wie is deze Jezus? Wie is deze verbondsgod die redenen nam uit zichzelf en die zijn eigen zoon niet spaarde? En wie is deze Jezus die gewillig was, veel gewilliger nog dan Isaac, en zichzelf gaf op dat altaar van Gods recht om daar die bittere kruisdood te sterven, opdat verloren zondaar een leven zou hebben, eeuwig leven. Gemeente, wat kennen we van die geloofswerkzaamheden zoals Abraham die had? Kennen we iets van die geloofsgehoorzaamheid? Die geloofsverwachting? Die geloofsbeproeving? En die geloofszaligheid? Wat een wonder als u uiteindelijk daar mag eindigen. In het verlies van alles, want Abraham kon daar niets meer met zijn keuze, met die wonderen, met dat altaar, met alles wat je zou kunnen noemen uit zijn leven. Geloofzaligheid. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En vandaag de Nieuwe Testamentische Kerk, Jezus Christus en dien gekruisigd, gestorven op het altaar, geofferd. En dat offer heeft God aangenomen tot een totale verzoening van al onze zonden. En nu de vraag, bent u al op het punt gekomen dat u genoegen hebt leren nemen met het lam? Volkomen tevreden bent geweest met het lam en al die geloofs. Bewijzen, al die geloofsoefeningen, al die geloofspanden, onderpanden, waar u misschien zo aan vast hebt gehouden, Mag u het, kan u het verliezen om de uitnemendheid van de Christus. Amen. Heer, het past uw naam ootmoedig dank te zeggen. Geeft u, Heer, door uw genade dat we uw stem mogen horen. En dat we niet meer in de wereld kunnen blijven, maar dat we u gaan volgen met Abraham. Geef, Heer, dat het woord zo belooft, dat we van verre gaan zien en geloven en omhelzen. Geef, Heer, die vreugde en die blijdschap die Abraham mocht zien in Isaac, dat we die mogen zien in de geboren koning der koningen, uw geliefde zoon. En dat het offer wat hij bracht, ons tot een eeuwige verzoening met u zou brengen. Heere, wil u dat onderwijs geven in het midden van de gemeente. En zou u daartoe ook het hart van dominee Haring willen overbuigen om zo in het midden van de gemeente zijn werk te komen doen. Heere, wij bidden het u niet onze wil, maar uw wil geschieden. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 105 en daarvan vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. En wat er verder volgt, Psalm 105 vers 24. In de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.